Ja, welkom bij weer een nieuwe. En zoals beloofd, zal ik jou mijn proces vertellen van afgelopen weekend. En ook wat er voorafgaand allemaal gebeurde. Hè? Want zoals ik in de vorige podcast vertelde, is dat er eigenlijk voorafgaand al een heleboel gebeurt. Waardoor je al een beetje klaargestoomd wordt in dat proces. Hè? Dat is eigenlijk al een beetje aan de gang. En ja, alhoewel ik voor mijn gevoel al heel veel heb geheeld, zit er dus echt nog wel wat. En zoals ik in de vorige podcast ook vertelde van, hey, het is een tijdlijn die je afgaat eigenlijk. Ze scant je tijdlijn en vanuit daar zijn de dingen die erop poppen. En wat voor dat moment belangrijk is, dat komt erop. Maar ja, weet je, een ayahuasca-ceremonie is iets heiligs. Het is ook echt een ceremonie. Wanneer je het niet ceremonieel gebruikt, of wanneer je het alleen zou gebruiken, wat eigenlijk sterk afgeraden wordt, dan kom je ook niet volledig in proces. Dat is eigenlijk ook wanneer je een chocobliss neemt, hè? Een chocobliss, als je dat in een ceremonie neemt of samen met iemand in begeleiding, iemand die er verstand van heeft, dan ga je ook veel dieper, is hij veel intenser dan wanneer je hem alleen zou nemen. En voor mezelf ook, hè, ik gebruik ook wel eens chocobliss zelf. Ik doe dat ook echt ceremonieel, maar ik weet dat wanneer ik het onder begeleiding doe, dat die veel intenser is. Ook met een groep, als je gedragen voelt in een groep, als je fijn voelt in de groep, dan gaat die groepsenergie gaat ook nog meespelen. Dus er zijn verschillende factoren die helpen dat je in een dieper proces gaat dan alleen het middel zelf. Het is, ja, dat is met plantmedicijnen. Je maakt echt gebruik van de spirits en die komen nou eenmaal beter tot z'n recht wanneer wanneer jij je volledig kan overgeven, wanneer jij je volledig open staat voor het proces. Dus hoe fijner jij je voelt, hoe beter het proces ook zal zijn. Dus, nou ja, goed. Ik had dus voorafgaand eigenlijk al aan mijn weekend, mijn opleidingsweekend, de weken daarvoor zo enorm druk, zo mijn agenda puilde uit en er was ook nog avondvierdaags, dus veel gelopen. Mijn dochter die wilde graag 10 kilometer, dus 10 kilometer gelopen. En ja, en daardoor dus eigenlijk te laat op bed, hè? Omdat je dan 's avonds een uur of 8, 8:30 thuis komt en voordat iedereen wel op bed ligt, is het toch al gauw 9 uur, 9:30, 10 uur. En voor mijn gevoel was ik dan nog niet in de rust. Waar ik normaal gesproken eigenlijk na het eten, de afwas, zo mijn ritueeltjes heb, dan ga ik lekker mediteren. Weet je, kom ik lekker in die rust en dan kan ik ook op tijd op bed. En ja, weet je, het was nu gewoon, nou ja, 12 uur, soms na 12 uur, 12:30, voordat ik pas op bed lag. En ik merkte dat de voeding ook, weet je, dan als je laat op bed komt, dan ben je vermoeid. Je lichaam snakt weer wat meer naar koolhydraten. Dus overal was ik gewoon, weet je, niet zo goed lekker voor mezelf aan het zorgen. En wanneer ik niet goed voor mezelf zorg, dan weet ik dat er in de diepte zich wat afspeelt en dat ik niet kan voelen. Dat ik dus letterlijk de drukte op ga zoeken om maar niet te hoeven voelen. Dat ik letterlijk het eten tot me neem om maar niet te hoeven voelen. Dat ik letterlijk laat op bed ga om maar niet te hoeven voelen. Dus ik wist al, er zit iets. En dat heb ik ook gedeeld op Instagram en op mijn stories van, er zit iets, maar ik kan er niet bij komen. Dus ik voelde het van tevoren al. En ik kwam bij de opleiding en ik sprak even met mijn opleider daarover. En toen zei hij al van, heeft de afgelopen weken zich afgespeeld waardoor? Hè? Wat is de trigger? En daar had ik zelf ook al even over na zitten denken. Ik zei, ik zou het niet weten wat voor trigger hier is. En toen hebben we even besproken, hè, over wat voor trauma's ik in mijn leven heb. Nou, ik heb niet veel trauma's. Het enige is dat mijn moeder op, ze is net 50 geworden. Dus toen ik 24 was, is mijn moeder overleden. Dus ik heb kinderen gekregen na het overlijden van mijn moeder. Ik heb verder een hele goede jeugd gehad. Daar zit verder ook niet. Ik heb niet verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ik ben een beetje gepest geweest af en toe, maar ook niet heel erg. Hij vroeg nog even van, nou, hoe was je zwangerschappen, je eigen zwangerschappen? Nou, Ik ben bij alle drie de zwangerschappen ben ik ingeleid. En mijn eerste was omdat ik een te hoge bloeddruk had. De tweede was omdat die zwangerschap eigenlijk helemaal niks was. En dat ik met 26 weken had ik al een buik van 36 weken. En die buik die was ontzettend hard. Iedere keer die was gewoon gespannen. Dus die zwangerschap heb ik heel erg op bed moeten liggen, bedrust moeten nemen. En met 37 weken heb ik de gynaecoloog bijna gesmeekt van, kunnen we er niet wat aan doen? En ben ik dus met 37 weken en een paar dagen ben ik ingeleid omdat, nou ja, omdat ik het vroeg, omdat ik niet meer kon, omdat ik wilde opgeven. En de derde, goede zwangerschap, wel wat stressvol ook nog, maar de bevalling kwam natuurlijk en stopte. Dus moest ik alsnog naar het ziekenhuis om ingeleid te worden. Dus zou ik het allemaal over mogen doen met de kennis die ik nu heb, zou ik absoluut geen inleiding willen als het niet hoeft. Maar ja, toen zat ik nog niet waar ik nu ben en leek het allemaal zo logisch. In ieder geval. Dus we besloten om even een kaartje te pakken. En wat we met die kaarten doen, dat zijn zielskaarten, om even op dieper niveau te kijken. Dat is ook wat ik met mijn klanten doe. Dat is ook wat ik straks in de ceremonies ga doen, om te kijken wat zit daar eigenlijk. Nou, ik trok een kaartje en met dat kaartje kwam ik in een tempel. En ik zat op een tafel en er kwam een heleres bij me. En zij heelde een wond. En waar zat die wond? Nou, die zat dan in mijn buik. En hoe verder ik daarin kwam, hoe meer ik zag dat ik een speer in mijn buik had. Een speer in mijn buik. En ik zag ook heel erg dat het een gevecht was geweest waarbij ik had opgegeven. Ik had opgegeven om het gevecht aan te gaan. Dus ik had het laten gebeuren dat die speer in mij kwam. En het raakte me, het emotioneerde me. Dus daar zat wat. Ook al was het van een vorig leven. Het was natuurlijk niet van dit leven. En hij vroeg aan mij van, waar herken je dit in je leven? Nou, ik zei absoluut van de afgelopen weken, hè? Want ik ben ervoor weggelopen. Dus dat is hetzelfde. Maar hij zei, waar herken je dit in de zwangerschappen? En toen kwam ik natuurlijk bij mijn tweede zwangerschap van mijn dochter, waarin ik heb opgegeven. Ik heb opgegeven, ik kon niet meer en ik liet het gebeuren en Ik gaf over, of tenminste, ik gaf op en daarmee gingen we de geboorte in gang zetten. Dus daarmee wist ik eigenlijk al dat dat gevoel wat ik de afgelopen week had gehad, dat dat betrekking had eigenlijk op de zwangerschap van mijn dochter. En dus het zou me ook niks verbazen als ik in ayahuasca dat stuk aan zou gaan. En dat gebeurde ook. Maar dat had ik in eerste instantie niet meteen in de gaten. Want het is niet altijd even duidelijk, ayahuasca. Het is alleen het gevoel en naarmate je verder komt. En soms pas later komt het kwartje pas wat het daadwerkelijk is geweest. En je hoeft het ook niet te weten. Hè? Want je gaat het proces door. Ook al zou je niet weten wat het is, je gaat het sowieso wel door. Alleen het is ook heel fijn om te weten wat het precies is, zodat je hoofd het ook snapt. In ieder geval, ik ging ayahuasca in en nou ja, zoals je weet, ik ben wat verkouden. En afgelopen weekend was het nog erger. En ik dronk de ayahuasca en ik voelde meteen eigenlijk een soort koortsgevoel over mijn lichaam heen komen. Ik werd wat warm, ik kreeg wat koude rillingen en eigenlijk heb ik alleen maar met koude rillingen gelegen. En De kou, dat heeft ook altijd wat te maken met de dood. Dus ik vroeg mezelf ook af, nou, zit ik misschien in een stervingsproces? Maar zo voelt het ook weer niet. Ik denk, nou, dan komt het misschien toch van de koorts. En heel langzaam nam ze me mee, moeder ayahuasca, echt heel langzaam. Ik voelde me heel erg gedragen, ik voelde me heel erg veilig en ik voelde ook heel erg dat ik omringd was door liefde. En ik lag daar en ik deed mijn dekentje over me heen. En ik ging ook echt in een foetushouding liggen. En ik voelde me, ja, beschermd. En al snel had ik door, hé, ik zit in de baarmoeder. Ik voel me zo beschermd. omringd, warm, liefdevol en tegelijkertijd voelde ik spanning. Spanning in mijn lijf vooral. Heel veel spanning. En die spanning die uitte zich door schokken van mijn lichaam. Dus mijn lichaam reageerde op, die ging schokken om die spanning los te kunnen laten. Om die spanning uit mijn lichaam te krijgen. Dus nou ja, mijn hoofd die dacht nog, nou mooi, dan ben ik maar mooi kwijt. Hè? Dat die spanning die mag er allemaal uit en dat is helemaal prima. En tegelijkertijd voelde ik op een gegeven moment al dat ik niet in mijn eigen zwangerschap zat, maar dat ik wel eens in de zwangerschap van mijn dochter kon zitten. En ik voelde meteen ook de stress en de spanning die van buitenaf op mij kwam. En dat ik het allemaal maar liet gebeuren. Dat ik het gewoon maar over me heen liet komen. Dat ik het absorbeerde en dat ik er verder niks mee deed. En dat mijn lichaam dus nu dat allemaal kwijt mocht raken. En dat patroon herken ik heel erg bij mijn dochter. Zij laat ook heel veel dingen over zich heen komen. Hè? Zij zal nooit, als iemand wat lelijks tegen haar zegt, dan zal ze nooit in het verweer komen. Ze laat het altijd over haar heen komen. En pas wanneer haar emmer vol is, dan komt alles eruit. Dus ik herken dat heel erg bij haar. Dat heeft de oorsprong dus daar al gevormd, hè, in die zwangerschap. Daar heeft het zich allemaal al gevormd. Maar gaandeweg, naarmate ik meer aan het loslaten was, voelde ik al op mijn hoofd, druk op mijn hoofd komen. En voelde ik al van, hey, ik daal wat in. En dat proces werd abrupt verstoord, omdat ik geboren moest worden. Dus ik voelde ook letterlijk, ik moet eruit. En en daarbij kwam heel veel angst naar boven. Heel veel angst, heel veel emotie. Ik voelde heel veel en ik keek ook letterlijk de dood in de ogen. Ik voor mijn gevoel, ze liet me ook één houvast zien. Één houvast van, dit is het leven. Kies je voor het leven of ga je terug? Weet je, ga je de dood in? En je moet weten dat mijn dochter, de bevalling ging niet geheel vlekkeloos. Want ze had de navelstreng 2 keer om mijn nek en ze is met een opgeklapt armpje geboren. En ze moest binnen 1 perswee geboren worden, omdat de verloskundige tegen mij zei, jouw kind heeft het heel zwaar, want de hartslag daalt heel snel. Dus ik zag letterlijk hoe zij de keuze kon maken tussen dood en leven. En dat raakte me heel erg, want zij zette door. Zij pakte dat enige houvast wat ze had, pakte ze. En ging ervoor, ook al had ze die navelstreng 2 keer om haar nek, ook al lag die arm naast haar hoofd, ze deed het. En waar ik opgaf tijdens die zwangerschap, dat ik bij de verloskundige zei van, doe mij maar, kan ik er vanaf, ik ben er helemaal klaar mee, ging zij door. En dat was zo mooi om te voelen en te ervaren en ook los te mogen laten. Dat was echt heel intens. Ook dat zij, en ik besef me nu dat ik best wel iets privé zo deel, wat gewoon in de podcast op Spotify terechtkomt. Maar ik wil je zo graag meenemen in het proces hoe dit voor jou kan zijn. En de enige manier is om mijn eigen ervaring hierin te delen. Zodat je ook een idee hebt van hoe voelt dat en hoe gaat dat? En ik heb niet de letterlijke beelden van een baarmoeder gezien. Ik zie vaak beelden dan van lakens, van dekens over me heen. En van, net of lig ik in een, ik voelde ook wel een beetje of ik in een wiegje lag, maar het is niet een wiegje. Dus dan weet ik al van, ik ben klein en ik leg ergens in. En ja, dan is bij mij, weet je, je kan ook overleggen met moeder Aya. Dus dan is de vraag van, hé, waar ben ik? En dan zal ze antwoord geven. Dus ik kreeg ook heel duidelijk door van, ik zit in die baarmoeder. Dus je ziet niet letterlijk waar je zit, want je ziet vaak hele mooie beelden van, nou ja, wat ik zei, van het universum, van de zee, van bomen, van, nou ja, het zijn alle wirwar van beelden. En dat gaat ook allemaal door en het is meer het gevoel en kleuren, hele mooie kleuren kan je zien. Het is echt het gevoel, waar voel je dat je zit? Maar goed, die geboorte, die heb ik dus doorstaan. Dat was ook het einde van de eerste ronde. Maar ik had nog steeds dat ik dacht, nou, ik heb koorts, ik ben niet helemaal fit. Ik ben, nou ja, weet je, dat. Dus twijfel van, moet ik een tweede ronde ingaan, ja of nee? Maar ik kreeg al heel snel door van, ja, je moet de tweede ronde ingaan. Dus ik dacht, ik doe een klein beetje. Hè? Ik heb ook niet heel veel ayahuasca nodig. Ik sta best wel open. Dus doe gewoon een klein beetje en dan zien we wel. En mijn hoofd zei ook van, nou, hè, als ayahuasca zo helend is, misschien helpt ze er ook wel weer doorheen. En is die koorts ook onderdeel van het proces, hè, daar waar je in mag staan. In ieder geval, ik ging de tweede ronde in. Ik had het zo enorm warm en benauwd en niet lekker. Dan gaat je hoofd ermee in de weer, hè? Dus dan kom je niet in de reis. Dus ik dacht, ja, misschien moet er even een raampje open. Dus ik vroeg aan diegene die het begeleidde van, kan je een raampje open doen? Nou, het valt allemaal wat mee, dat doe ik niet. Maar ga anders even op een ander plekje liggen. Dus ik besloot om op een ander plekje te gaan liggen, wat minder ver van de kachel vandaan, zodat ik wat kon afkoelen. Ik ben eventjes naar buiten gegaan, ik heb even wat frisse lucht gehad. En toen kwam ik terug. En toen lag ik daar en ik kwam nog steeds niet in mijn reis. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik ook maar gewoon naar bed gaan. Misschien is dat het beste. Misschien, hè, is het wel oké om gewoon nu gewoon lekker te gaan slapen. Is ook prima. En met dat ik dat dacht, kreeg ik ineens een heel misselijk gevoel over me heen. Dus ik was al niet meer in staat om op te gaan staan en om naar bed te gaan. En dus daar zat wat. Er zat wat. Dus ja, ik ging recht overeind zitten. Met ayahuasca kan het best voorkomen dat je moet overgeven. Dus je krijgt ook allemaal een emmertje, zodat je makkelijk kan overgeven. Maar omdat ik van plaats gewisseld was, lag mijn emmertje nog aan de andere kant van de kamer en niet bij mij. Dus toen dacht ik, ja, tuurlijk, weet je, het emmertje dat staat niet bij mij. En toen kwam het op me van, ja, ze zei tegen mij, ja, maar ja, dat is de makkelijke weg. Zo van, ga maar overgeven, dan ben je van dat misselijke gevoel af en dan ben je er vanaf. De makkelijke weg, dat opgeven, weer datzelfde. Dus toen dacht ik al, nee, dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat ik ga overgeven. Dus ik dacht ook, ik ga ook niet vragen om een emmertje, want ik mag hier gewoon doorheen. Ik mag door dit gevoel heen. Dus ik zat rechtop, want inmiddels zat mijn neus dicht, dus ik kon ook niet liggen. En ik zat rechtop en ik had met mijn rug tegen de muur aan en mijn hoofd ook tegen de muur aan. En omhoog en mijn armen eigenlijk wijd. En ik zei ook letterlijk, kom maar, laat me maar voelen. Laat me er maar doorheen gaan. Ik geef me over. En het voelde heel intens van binnen. Ik mocht alles voelen wat daar nog zat. Wat van dit leven was. Waar ik in de zwangerschap opgaf. Waarin ik in een vorig leven opgaf. Dat ik altijd een makkelijke weg koos. En al die flarden van emoties, van beelden kwamen langs. En toen ik het goed genoeg doorvoeld had, begon ik verschrikkelijk te gapen. Niet eens een gewone gaap, maar vanuit de tenen, weet je. Dus een hap lucht en dan nog meer. En niet één keer, maar wel 30, 40, 50 keer gapen achter elkaar. Alleen maar loslaten, loslaten van die energie, van wat daar allemaal vast zat. En boeren natuurlijk, om die energie ook kwijt te raken. Dat voelde zo bevrijdend, dat ik met mijn handen omhoog zat en echt tegen mezelf zei van, ik heb het gewoon gedaan. Ik ben er dit keer niet voor weggelopen. Ik heb het echt, echt doorvoeld. Ik heb het laten gebeuren. Ik ben er doorheen gegaan. Ik heb niet opgegeven. Ik heb niet de makkelijke weg gekozen. Ik heb het gewoon gedaan. En dat voelde zo krachtig. En dat was ook echt de energie die ik nodig had. Die om hem te shiften. Om niet, dus niet meer makkelijk te denken. En als ik dan terugkijk nu, dan heb ik altijd veel in mijn leven, veel schuldgevoel gehad, omdat ik dan dingen weer opgaf, omdat ik het dan niet kon, of omdat ik dan een makkelijke weg koos, dan voelde ik me heel erg schuldig. En het was allemaal de oorsprong van dit, Dit was de oorsprong, ja, uiteindelijk natuurlijk nog van het vorig leven, maar die is ook meegepakt. Maar hier zat natuurlijk een hele flinke lading op. En het was zo krachtig om daar doorheen te mogen gaan. En het was ook bijna tegen het einde van de tweede ronde. En de muziek die ging alweer wat meer speelsigheid vertonen. En iedereen begon ook te lachen en te dansen. En het was een fijne sfeer. En ik voelde me zo die kracht in mezelf. Van, oh, ik heb het gewoon gedaan. Zonder, ja, en nu hoef ik die schuld niet te dragen. Ik kan dat van me af. Hè, dit is er niet meer. Het is van me afgegaan. Ik heb het losgelaten. En zo liefdevol en intens ook naar mezelf toe. En ja, de volgende dag appte ik even met mijn man. En toen kreeg ik te horen dat mijn dochter ook diezelfde avond koorts had. En dat wij dus eigenlijk samen dit proces zijn doorgegaan. Dus ik heb het zowel voor mezelf geheeld als ook een heel veel deel, groot deel voor bij mijn dochter. En dat is wat ayahuasca doet. Het is zo in die energie dat het niet alleen voor jou is, maar ook voor degene die voor jou zitten in de familielijn. Ook al leven ze niet meer, juist dan misschien, maar ook na, dus ook voor jouw kinderen. Het werkt altijd door op meerdere lagen. En ik weet zeker dat zij hier ook baat bij heeft en dat ze misschien minder snel dingen over zich heen laat komen of makkelijker van zich kan afschudden. Ik zag ook meteen de link tussen mijn dochter en mijn moeder, dat mijn moeder tijdens haar ziektebed ook heel veel over zich heen heeft laten komen. Te veel eigenlijk. Dat herken ik bij mijn dochter weer, dus daar zit ook een lijntje. En ja. Al die kwartjes die dan vallen en dat gevoel wat het je dan geeft, dat is helen. Dat is werkelijk helen van wat er in de diepte afspeelt. En ja, ik ben er heel dankbaar voor. Ook dat dit weer naar boven mocht komen. Hè. Zoals ik zei, van inmiddels denk ik van, is er nog wel wat te helen? Er is dus zeker nog wat te helen. En na zo'n weekend voel je je zo krachtig, zo in die energie staan. Alsof er een zware last van je schouders is afgevallen, waarvan je van tevoren niet eens wist wat die last eigenlijk was. Dus dat is alleen mooi, denk ik dan. Ja, en dan is het genieten. Genieten van de kwartjes die na de hand nog landen. Want het kan nog weken, maanden, soms nog jaren doorwerken. Het is niet meteen afgelopen. En ik doe er natuurlijk nu meerdere. Dus het gaat bij mij wel iets sneller. Je wordt er ook iets sneller in. En ook in het delen. Want ik weet ook nog wel van mijn eerste ayahuasca-reis. Daar kon ik überhaupt de eerste week bijna niks over delen. Maar het gaat steeds sneller. Het gaat steeds sneller door dat proces heen. En ja, ik wilde dit gewoon met je delen. Misschien raakt het je. Misschien raakt het je helemaal niet. Misschien vind je er wat van. Ik zou dat heel graag van je willen weten. Wat vind je hiervan? Wat doet het met je? En geeft het je hoop? Voel je van dit is misschien ook wel wat voor mij of juist helemaal niet? Deel het alsjeblieft met me. Volg me even op Instagram en stuur me even een DM'tje. Want het doet me echt heel veel om te weten wat dit met jou doet. En weet dat plantmedicijnen zo enorm helend zijn dat ze je in de diepte brengen, dat je dat proces ingaat. En nee, ik vond het niet leuk op het moment dat ik misselijk was en dat ik met mijn hoofd tegen die muur aan hing en dat ik dacht van nou kom maar dan. Dat op dat moment was het niet leuk, maar dat heb je nodig, die confrontatie heb je nodig om er doorheen te kunnen gaan. Je hebt die, ja, die donkerheid op dat moment nodig om die shift te kunnen maken. En ik hou mezelf altijd voor, weet je, het is op een gegeven moment uitgewerkt. Dus dan is het ook klaar, weet je. Dus het is voor nu. En nu mag ik me even in de overgave zetten. En ik weet hoeveel moois het me brengt. En het komt als ik me overgeef, dan is er niks aan de hand. Want dat is wat het eigenlijk wil. Het wil gevoeld worden. Het wil van die diepte naar die oppervlakte komen, zodat het gevoeld en doorvoeld is. En dan is er heling. Dan vindt de heling plaats. Nou, ik hoor heel graag van je. Weet dat er in januari nog plekjes vrij zijn voor de ceremonie. Of je nou alleen voor een ceremonie wil, of dat je een traject wil waar je voorafgaand al de diepte in gaat. Alles kan. Laat het maar even weten. Als je even wil weten van wat kan dit voor mij betekenen. Is dit wel iets voor mij? Ben ik er geschikt voor? Stuur me alsjeblieft even een DM'tje of een e-mailtje. En dan hebben we het er eventjes over. Oké? Nou, ik wens je een hele fijne dag. Doei!
Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik ben Ida Stolk en ik ben hypnotherapeut voor ambitieuze vrouwen. Met deze podcast wil ik jou graag inspiratie geven om meer te leven in vertrouwen en in verbinding met je intuïtie en je spiritualiteit. Niets in het leven is toeval en dus ook niet voor jou dat je luistert naar deze podcast. Ik neem je graag mee in de wereld van de diepere lagen naar je onbewuste, waar jouw blokkades, belemmerende overtuigingen en gewoontes en patronen liggen. Datgene waardoor jij een rem voelt in je leven. Dat jij niet volledig datgene doet wat je wil doen. Dat jij je klein houdt of niet volledig in jezelf gelooft. Ik geef je tips om deze blokkades aan te gaan, zodat jij voor jezelf kan gaan staan. Gelooft in jezelf en vertrouwt in jezelf en daarmee alles aantrekt wat jij graag wilt. Ben je er klaar voor? Let's go! Onwijs cool dat jij hebt geluisterd naar deze podcast en dat jij je het ook gunt. Je kan mij vinden en volgen via Instagram en Facebook, Ida Stolk, There She Is. Of natuurlijk via mijn website www.thereshis.nl. Daar kan je namelijk ook het e-book met 5 waardevolle tips voor meer zelfvertrouwen gratis downloaden. Heb je nog een vraag? Stuur mij gerust eventjes een DM'tje via Instagram of via Facebook. Of natuurlijk gewoon een e-mailtje. Tot de volgende keer!